Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het paasevangelie zoals dat is weergegeven in hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing is Johannes 20, de versen 1 tot en met 10.
En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar een graf. En zag den steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot een andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hem, ze hebben de ere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, is het u voorgelezen gedeelte uit Johannes 20 en dan met name de versen 5 tot en met 8, en die willen we samen nog een keer lezen. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Geloven in de opstanding van de Heer Jezus, gemeente, dat is niet vanzelfsprekend. Dat zien we vandaag in de samenleving om ons heen. Geloven in een opstanding na de dood, dat is iets wat veel mensen niet kunnen accepteren en aanvaarden. En daarom geloven ze er ook niet in. Het is inderdaad niet vanzelfsprekend, gemeente, om te geloven in de opgestane Heer Jezus Christus. En dat zie je niet alleen in de wereld die zonder God leeft. Maar het opvallende is dat in het paasevangelie je datzelfde tegenkomt, zelfs bij de discipelen en de vrouwen die Jezus hebben gevolgd. Je zou kunnen zeggen dat is een ander ongeloof. Zij hadden de Heer Jezus lief en ze zouden heel graag willen dat hij weer opstond uit de doden, maar ze hielden er ook geen rekening mee. Ze konden het ook niet geloven. Ook bij hen is het dus niet vanzelfsprekend. Misschien is dat wel herkenbaar. Het is Pasen, maar is het ook Pasen in ons hart? Het is paas en we mogen elkaar groeten met die paasjubel. De Heere is waarlijk opgestaan. Waar is de vreugde van Pasen in onze hart? We willen vanmorgen gaan kijken, gemeente, hoe dat daar ging bij het graf. Onder het thema, het paasgeloof breekt door. En dan zien we allereerst dat het teken van de doeken in het graf is neergelegd. In de tweede plaats dat het teken van de doeken is gezien. Het woordje zien is een belangrijk woordje in onze tekst vanmorgen. Komt meerdere keren voor. En in de derde plaats het teken van de doeken, dat is verstaan. Want Johannes zag het en geloofde. Dus het paasgeloof breekt door. Het teken van de doeken neergelegd, teken van de doeken gezien en het teken van de doeken verstaan. Elke evangelistgemeente geeft vanuit zijn eigen invalshoek ook de opstanding van de Heere Jezus uit het graf weer. En steeds moeten we dan ook maar weer in de gaten houden als we het evangelie van Johannes lezen, dat Johannes op oudere leeftijd zijn evangelie heeft geschreven en dat hij al kennis heeft kunnen nemen van de andere drie evangeliën, zodat je bij Johannes niet zoveel herhaling tegenkomt van de andere evangelie. En dat zie je ook bij de opstanding van de Heere Jezus, bij de beschrijving daarvan. Tenminste, de opstanding van de Heere Jezus zelf wordt door Johannes helemaal niet beschreven. Johannes die zegt wel dat op die vroege zondagmorgen, we hebben dat gelezen, Maria Magdalena naar het graf ging. En dat zij ziet dat die steen van het graf is weggerold. En dat roept heel wat vragen op. Wat is er aan de hand? Na de begrafenis van de Heere Jezus was die zware steen voor het graf gerold. En hoe is het dan mogelijk dat die steen nu weg is? Dat het graf open is? Maria Magdalena ziet een open graf. En zij is de eerste die dat open graf ontdekt. En dan loopt ze terug en dan komt ze Simon Petrus en Johannes tegen. Ja, Johannes wordt hier niet met name genoemd, maar hij omschrijft zichzelf hier als de discipel welke Jezus lief had. En daarmee bedoelt Johannes zichzelf. Zo omschrijft hij zich vaker in het evangelie. Hij noemt zichzelf niet bij zijn naam. Hij wordt later niet voor niets de apostel van de liefde genoemd. Jezus had hem lief. Zo omschrijft hij zichzelf. En omdat Jezus hem lief had, had hij Jezus lief. En is hij ook onderweg samen met Petrus naar het graf op die vroege zondagmorgen. En dan komen ze Maria Magdalena tegen. En die vertelt hen dat het graf open is. En ze zegt, ze hebben de Heere weggenomen en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Het lichaam van de Heere Jezus is weg. Het is verplaatst. Maar waarheen? Dat is de conclusie van Maria Magdalena. Eerst hebben ze hem gekruisigd. En is hij gestorven. En nu hebben ze ook nog zijn lichaam weggehaald. Verplaatst. Misschien wel geroofd. Konden ze hem dan zelfs in het graf nog niet met rust laten? Petrus en Johannes gaan ook naar het graf. Johannes loopt wat sneller dan Petrus. Daar zijn ook verschillende gedachten over. Hoe komt dat? De een die zegt, ja, misschien heeft de een wat meer conditie gehad dan de ander, een hele nuchtere constatering natuurlijk, maar ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat het meer te maken heeft met wat Petrus heeft meegemaakt. Petrus, die zijn meester verloochend heeft. Petrus, die zijn meester zoveel verdriet heeft aangedaan. In ieder geval, Johannes komt eerst bij het graf. En wat ziet hij daar? Hij ziet de doeken in het graf. En die doeken, ja, daar vertelt Johannes dan later van, die lagen op een bepaalde manier daar in het graf. Het zijn de doeken die bij de begrafenis om het lichaam van de Heere Jezus zijn heen gedaan. En dat waren doeken van fijn linnen, dat waren doeken van hele dure kwaliteit, die werden gebruikt om een geliefde te begraven. Wat Johannes nog niet allereerst opmerkt, dat ziet Petrus later wel, als hij naar binnen gaat. Dan ziet Petrus, jongens en meisjes, dat die doeken waarin de Heere Jezus Christus gewikkeld is toen hij begraven werd, die liggen niet zomaar door elkaar heen daarin in het graf, zoals je je kleren soms kunt uittrekken en misschien wel een beetje tot ergernis van je moeder alles op één hoop gooit, zonder dat je ze weer netjes even vouwt of ophangt. Nee, ze liggen niet op een hoop, maar ze liggen keurig netjes. En de zweetdoek die om het hoofd van de overledene was gebonden, was keurig opgerold naast die andere doek. Nu is er nog een andere verklaring die zegt dat het niet onmogelijk is dat die doeken liggen in de vorm van het lichaam. Dat het een soort huls is om het lichaam van de Heere Jezus. En dat hij daaruit gestapt is bij zijn opstanding, want die doeken die zouden stijf geworden zijn door al die specerijen die in die doeken zitten. En die zweetdoek die om zijn hoofd is, die ligt daar dan apart van. Nou, dat zou misschien ook nog mogelijk zijn, maar ik denk niet dat het belangrijkste is dat we daar een keuze in maken. Het is in ieder geval duidelijk, die doeken liggen daar op een bepaalde manier in het graf. Die zijn achtergelaten, niet alleen, maar die zijn ook op een bepaalde manier neergelegd. En wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Nou, de Heere Jezus had na zijn opstanding de doeken ook neer kunnen gooien, bij wijze van spreken, op een hoop. En dat het dan echt leek op een grafroof, bij wijze van spreken. Maar dat heeft hij niet gedaan. Die doeken liggen er nog. Dat betekent ook dat er geen sprake kan zijn van een soort herbegrafenis op een andere plaats. Want dan hadden ze Jezus wel met doek en al verplaatst. Deze doeken zijn door Jezus zelf heel bewust zo neergelegd. Het is een aanwijzing, een signaal voor hen die in het graf gaan, dat er meer aan de hand is. Ja, dat Jezus opgestaan is uit de doden. Want Jezus wist wel dat de vrouwen en de discipelen naar het graf zouden komen om zijn lichaam te verzorgen. En wat heeft Jezus nu gedaan? Hij heeft al uit voorzorg, uit liefde tot deze vrouwen en tot de discipelen, heeft hij ervoor gezorgd dat de doeken zo geordend zijn, dat ze al verwijzen, dat ze al een heenwijzing zijn naar de opstanding van hem uit de doden. Ja, ze zijn een teken van het wonder dat op deze vroege zondagmorgen heeft plaatsgevonden. Jezus is niet in de dood gebleven. Het graf heeft hem niet vast kunnen houden. Hij is uit de doden teruggebracht. God de Vader heeft zijn zoon opgewekt uit het graf. Hij heeft het amen uitgesproken op het volbrachte werk van zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft hem uit de doden wedergebracht. En nu heeft Jezus die doeken die hij als kleren in zijn graf omhad, heeft hij van zich afgenomen en heeft hij op een bepaalde manier neergelegd om te laten zien dat hij niet in de dood is gebleven, maar dat hij is opgewekt uit de dood. Hij heeft de klederen van de dood achter zich gelaten. Ja, deze doekengemeenten zijn een getuigenis. Die zijn door Jezus er neergelegd als een teken voor Maria Magdalena, voor Petrus en voor Johannes. Zo groot is zijn liefde, zo groot is zijn herderlijke zorg. Hij weet als geen ander wat er in hun hart leeft. Hij weet dat ze op die vroege zondagmorgen naar dat graf zullen komen, verslagen in hun hart, met verdriet in hun hart. Want ze blijven nog steeds bij de dood van de Heere Jezus stilstaan. Jezus die gestorven is. Jezus die niet meer onder hen is. Zij moeten gaan delen in de paasvreugde. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. En wat doet Jezus zelf? Hij gaat ze brengen tot die paasvreugde. En hij gebruikt daarvoor de tekenen van zijn doeken die in het graf zijn neergelegd. Hij draagt niet langer de doeken van een dode, want hij is de levende, hij is de paasvorst. En toen hij is opgestaan, toen heeft hij direct gedacht aan zijn volgelingen die hem hier zouden zoeken. Hij wist dat zij hem lief hebben en dat ze zouden komen naar het graf. Hij had hen ook lief en omdat hij hen zo lief had en hen wil laten delen in de vreugde van Pasen, legt hij deze klederen neer daar in het graf. Hij weet dat het voor hen nog geen Pasen is wanneer ze naar het graf toekomen, dat ze nog in de veronderstelling leven dat het dode lichaam van Jezus in het graf ligt. Deze tekenen, gemeente, zijn ook belangrijk om te laten zien dat de opstanding van de Heere Jezus niet door de discipelen bedacht is. Dat is de eeuwen door altijd weer een theorie geweest, hè? Dat weet u misschien wel, door mensen die niet kunnen geloven dat er iemand uit de doden is opgestaan, hè? Dat de opstanding van de Heere Jezus uiteindelijk iets is wat de discipelen bedacht hebben om de erfenis van de Heere Jezus in deze wereld voor te laten gaan. En tot op de dag van vandaag kom je die theorie wel tegen. Ja, je moet de Bijbel op dit punt niet zo heel letterlijk nemen dat Jezus is opgestaan uit de doden. Het is het verhaal van de discipelen dat de wereld ingaat. Maar gemeente, de evangelist Johannes die ontkracht dat. Die zegt het is niet begonnen in de gedachten van de discipelen. De discipelen en ook Maria Magdalena die gingen naar het graf toe met de gedachte dat Jezus gestorven was en ook in het graf lag. Er is alles voor nodig om zijn eigen discipelen tot de overtuiging te brengen dat Jezus is opgestaan uit de doden. Hij brengt hen zelf tot het geloof in zijn opstanding. Als het van de discipelen had afgehangen, zou het nooit geen Pasen geworden zijn en zou het Paasevangelie ook nooit in deze wereld verkondigd zijn. Maar daar heeft nou de opgestane zelf voor gezorgd. En dat laat zien, gemeente, dat het evangelie van Pasen een betrouwbaar evangelie is. Matthäus die beschrijft al dat vanaf het allereerste begin, hè, dat gerucht verspreid werd en die leugen verspreid werd, dat de discipelen het lichaam van de Heere Jezus hebben weggenomen en dat ze hem op een andere plek hebben herbegraven en dat ze zo willen doen geloven dat Jezus is opgestaan uit de doden. Maar het evangelie laat zien, gemeente, dat bij de discipelen geen enkele gedachte was om op de een of andere manier te rekenen met een opgestane Heere Jezus Christus. In hun hart is pijn en verdriet wanneer ze op die vroege zondagmorgen naar het graf gaan. Misschien geeft deze geschiedenis ook wel wat licht over u en over jouw leven. De betekenis van Pasen, de rijke zegen van Pasen, de vreugde van Pasen bereikt je hart niet. Of bereikt je hart niet meer. En je ziet het hier bij Maria Magdalena. De Heere had bij haar grote wonderen verricht. En ze had Jezus zo lief en ze heeft Jezus gevolgd, zelfs tot aan het kruis, tot aan het graf. En nu loopt ze in het donker en is ze vol van verdriet. De blijdschap die ze eerst had, die heeft ze niet meer. Ja, Jezus is opgestaan, maar zij zit nog in het donker. En je ziet Petrus gaan naar het graf. Hij houdt de pas een beetje in. Johannes loopt sneller, zagen we. Hij is wat langzamer. Zou dat niet komen door de pijn en het verdriet die hij in zijn hart voelt? Wat hij deze gestorven zaligmaker heeft aangedaan? Hij is in een zonde gevallen waarvan hij nooit gedacht had te zullen vallen. Hij had immers gezegd, al zullen ze allemaal aan u geërgerd worden, al zouden ze allemaal op de vlucht gaan, ik zal dat nooit doen. Ik ben zelfs bereid om voor u te sterven. Kunt u begrijpen dat Petrus wat langzamer is dan Johannes met al zijn gedachten. En ik zie daar Johannes gaan onderweg naar het graf, gemeente. De apostel van de liefde. Hij heeft Jezus zo lief, maar hij weet geen raad met de situatie op dit moment. Hij kan ook niet plaatsen met wat er allemaal gebeurd is. Hij begrijpt ook niet hoe God dit allemaal heeft kunnen leiden. Misschien zit u of jij vanmorgen ook wel zo in de kerk. Kijk, het is een zegen. Als je vanmorgen al met je hart mee mag zingen van die paasvorst die eeuwig leeft. En dat je de vreugde en de kracht van Pasen mag ervaren in je leven. Maar misschien herkent u het wel uit uw leven dat er ook andere tijden zijn geweest. Of zit u vanmorgen juist in zo'n donkere periode in uw geestelijk leven. Er is iets van hopeloosheid en verwarring. U weet misschien niet hoe het verder moet in uw leven. Misschien zijn het zonden die u ter neer drukken. Misschien is het Gods leiding in je leven. Waardoor je je afvraagt, is het nou werkelijk Pasen geweest? Waarom moet ik die ziekte blijven dragen? Waarom heeft de Heere die of die weggenomen uit mijn gezin of uit mijn familiekring of uit mijn vriendenkring? Verdriet, rouw. Zit u misschien vanmorgen zo in de kerk? Het is paas, maar Pasen in mijn hart, dat is er nog niet. Ziet u dan vanmorgen, gemeente, hoe deze levende zaligmaken erop uit is om juist vandaag u tot de vreugde van Pasen te brengen. Hij laat zien dat het graf open is. En hij laat zien dat de tekenen van zijn doeken zo geordend zijn dat ze wijzen naar zijn opstanding. Hij wil ons die boodschap vanmorgen laten verkondigen, opdat die door de Heilige Geest in ons hart zou worden gelegd. Om ons ook te trekken uit de duisternis, uit ons verdriet, uit onze wanhoop, waar we misschien vast in gelopen zijn. Zo wil de Heere ook vanmorgen, hij is de levende, u laten zien wie hij is. Ja, die doeken, zei al, die heeft de Heere Jezus zo neergelegd dat ze gezien zouden worden. Niet alleen het open graf, niet alleen een leeg graf. Had de Heer Jezus natuurlijk ook kunnen doen. Hij had de doeken mee kunnen nemen. Of hij had er een andere bestemming aan kunnen geven op dat moment. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft heel wel bewust die teken daar neergelegd. Opdat wanneer ze in dat lege graf zouden komen. Waar ze zijn lichaam niet zouden vinden. Ze wel die doeken zouden vinden. En Johannes gaat eerst even in het graf kijken. Ja, hij gaat wel in het graf kijken even door de opening van het graf, maar hij gaat niet naar binnen. En het woord wat hier gebruikt wordt, voorzien, dat is in het Grieks een woord wat betekent even vluchtig kijken, er even een blik op slaan, even in het graf kijken. En dan staat hij voor de ingang van het graf en dan staat hij met zijn eigen lichaam ook het licht in de weg. Dus hij kan het allemaal ook nog niet zo goed zien. Hij ziet daar wel wat liggen, maar daar blijft het dan bij. En dan komt Petrus in het graf en hij gaat ook naar binnen. En dan gebruikt de evangelist Johannes een ander woord voor het zien. Hij zag ook de doeken liggen. Maar het woord dat hier in het Grieks voor zien wordt gebruikt, dat is een nauwkeurig zien, betekent dat. Hij gaat precies met zijn ogen naar. Wat ziet hij nou eigenlijk? En dan ziet die gemeente hoe die doeken liggen. En dan ziet hij hoe de zweetdoek die om het hoofd van de Heere Jezus is geweest, dat hij op een aparte plaats is neergelegd en daar opgerold ligt. Nauwkeurig ziet Petrus alles. En dan ga je natuurlijk denken, als je dat ziet, van hoe zit dat nou, hoe kan dat nou? Nee, van een lijkroof kan geen sprake zijn. Dan zou het graf er heel anders uit hebben uitgezien. Hij blijft ermee bezig. Hij blijft aan het denken. Hij komt er niet uit. Tenminste, dat lezen we nog niet. Hij is er wel in zijn gedachten mee bezig. En dan gaat Johannes naar binnen. Hij gaat Petrus achterna, want Petrus die blijft daar toch wel wat langer in het graf waarschijnlijk. Ik zei het al, die is nauwkeurig alles aan het bekijken, aan het zien wat er ligt. En dan gaat ook Johannes naar binnen. En die ziet het dan ook. En dan gebruikt Johannes weer een ander woord in het Grieks. En dat derde woord voor het wat Johannes hier gebruikt, dat is een woord wat aangeeft dat de dingen zichtbaar worden. Dat de dingen duidelijk gaan worden. Dat de bedoeling duidelijk wordt en zichtbaar wordt. Dus wanneer Johannes die doeken ziet, en wanneer hij die zweedoek ziet liggen, dan gaat God dat gebruiken om hem te brengen tot het geloof in de opstanding van de Heere Jezus. Want zo lezen we het hier van Johannes. Johannes die komt binnen in het graf. Johannes zag het en geloofde. Nou gemeente, als u dan even kijkt naar vanmorgen in onze tekst, de versen 1 tot en met 10, dan ziet u dat bij drie mensen het allebei, bij alle drie, op een hele verschillende manier gaat. Bij Maria Magdalena gaat het nog weer op een andere manier. Dat staat in het vervolg van hoofdstuk 20. Maar ook tussen Petrus en Johannes is er dus onderscheid. Het gaat dus verschillend in het leven van Gods kinderen. Je bent niet allemaal even ver. En je komt niet op dezelfde manier tot het geloof of tot versterking van het geloof. Zo is het vandaag toch ook. Je kunt allebei in de kerk zitten en dezelfde preek horen. Je hoort precies dezelfde woorden. De een wordt aangesproken. En zo dat hij zich overgeeft aan de Heer. En de ander hoort diezelfde woorden en die vindt er geen troost en kracht in. Dat is het wonderlijke gemeen. Dat de Heilige Geest niet altijd op dezelfde manier werkt en tegelijk werkt. Hij doet het op zijn eigen manier. De een is soms langer in het donker dan de ander. Bij de een breekt soms eerder het licht door dan de ander. Bij Johannes gaat het eerder dan bij Petrus. En bij Maria Magdalena gaat het nog weer op een andere manier. Ja, de Heer Jezus die zegt al van het werk van de Heilige Geest. De wind blaast waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid. Maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is het ook met een ieder die uit de Geest geboren is. De Heilige Geest die werkt niet volgens onze verwachtingen. En volgens onze plannen en volgens onze ideeën. Nee, de Heilige Geest werkt in het hart van de gelovigen naar Gods welbehagen. God doet het op zijn eigen manier. Er is een grote verscheidenheid, ook in het werk van de Heilige Geest. Je kunt niet zeggen dat dat bij iedereen precies op dezelfde manier gaat. En dat er bepaalde normen zijn in die zin dat je kunt zeggen, bij iedereen moet het precies op dezelfde manier gaan. Zeker, er zijn dingen die herkenbaar zijn. En er zijn dingen bij iedereen die tot geloof komt. Maar de manier waarop de Heere dat doet, dat kan heel verschillend zijn. En dan zie je ook, gemeente, dat het geloof in de opgestane Heere Jezus Christus, dat niet iets is van een automaat, dat altijd en overal werkt. De ene keer geloof je. En de andere keer, dan kun je soms niet geloven. De ene keer lig je, ben je in het licht. En de andere keer zit je weer in de duisternis. Dat kan gemeente. Pasen laat jou zien. Als het aan ons ligt, dan is er ongeloof. Dan is er twijfel. Dan is er verdriet. Maar Pasen laat juist zien dat de Heilige Geest werkt om mensen tot de paasvreugde te brengen. Ja, dat doet de Heer. Maar als ik dat vanmorgen zeg, gemeente, dan zeg ik er nog wel iets bij. Want dan zou je misschien kunnen zeggen, ja, als dat het werk van de Heilige Geest is, dan moeten wij maar afwachten. Wanneer de Heilige Geest dat doet en hoe de Heilige Geest dat doet. Maar ik lees nergens in de Bijbel, gemeente, dat we moeten afwachten. De Heilige Geest die bindt ons aan de Schrift. Johannes zegt er hier ook nog iets bij. En dat ziet u in vers 9. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Ja, wat betekent dat? Betekent dat dat ze onbekend waren met de schrift, met de boeken van het Oude Testament? Nee, dat waren ze niet. Ze waren als discipelen van de Heere Jezus en als Joodse jongens al van jongs af aan opgegroeid met de schriften van het Oude Testament. Dus dat betekent niet dat ze onbekend waren daarmee. Nee, ze wisten nog niet de schrift dat hij van de doden moest opstaan. Ze hadden dat in de schrift nog niet ontdekt en gezien. Terwijl ze wel de schrift hadden. Ik denk dat je kunt zeggen, gemeente, wat de Heere Jezus zelf van de Emmausgangers zegt. Het is traagheid van hart om te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Kijk, wanneer het geloof niet doorbreekt in ons hart, wanneer het geloof niet verder komt in ons leven, nou dan is het in ieder geval toch wel zaak om ook jezelf erop te onderzoeken of het niet de traagheid van je hart is om te geloven. Natuurlijk, er kunnen ook andere oorzaken zijn, daar ga ik vanmorgen allemaal niet op in, maar één van de oorzaken kan zijn, gemeente, dat we wel de schrift hebben, maar de schrift niet verstaan, ons niet laten leiden door het licht van de Heilige Geest. Kunnen leren uit deze geschiedenis dat juist de Heere Jezus die tekenen wil gebruiken om Petrus en Johannes ook te brengen tot het geloof in hem die volgens de schriften moest opstaan uit de doden. Die doeken die liggen daar als het ware om te wijzen naar de schrift, naar alles wat van hem gesproken is. Dat het duidelijk zal worden dat de Heere Jezus, nu hij is opgestaan, dat dat niet iets is wat in strijd is met de schrift of wat helemaal niet te vinden is in de schrift. Nee, de schrift is vol van de Heere Jezus Christus. Dat Oude Testament, dat is vol van het lijden en sterven en ook van de opstanding van de Heere Jezus. Dat moeten ze leren en dat moeten ze zien. En die tekenen, die zijn een ondersteuning, die zijn een wegwijzer. En Johannes, die gaat het zien. Daar gaat het vanmorgen om, gemeente, om dat zien. Dat we in de schriften de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus zien. En dat we de schriften gaan verstaan. Johannes, die verstaat het teken van de doeken. Hij ziet het niet alleen. Het licht gaat op in zijn hart. Je zou kunnen zeggen dat paasgeloof, dat gaat nu doorbreken. Dat komt verder. Eerst was het er eigenlijk helemaal niet. Of het was onder de as bedolven, zou je kunnen zeggen. Want ze hadden niet alleen de schrift. Ze hadden toch ook de woorden van de Heere Jezus gehoord, dat hij zou worden overgeleverd in de handen van de soldaten en van de mensen, en dat hij zou gekruisigd worden en dat hij zou sterven, maar ook dat hij op de derde dag zou opstaan. Had hij het niet gezegd, nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea? Met andere woorden, ze leven niet bij het woord. En daar zijn deze tekenen nou voor bedoeld, omdat in hun harten door de kracht van de Heilige Geest dat woord weer in herinnering te brengen en dat woord weer in hun harten in te dragen, zodat ze het zien dat Jezus is opgestaan uit de doden. Het is net als met mist gemeend. Als het 's morgen mistig is en nevelig is, dan zie je bijna niks. Maar langzamerhand, dan gaat de mist weg, dan trekt de mist op en dan breekt de zon door. En dan zie je alles helder en duidelijk. Zo kan het ook zijn in het geestelijke leven. Zo is het ook met Johannes hier. Eerst is er verwarring, onduidelijkheid. Hij weet niet wat hij ervan denken moet. Hij weet niet wat er aan de hand is. Hij gaat even het graf in. Hij kijkt en hij gaat weer naar buiten toe. Maar later als hij naar binnen gaat en hij ziet die doeken liggen, dan leert hij verstaan dat de wijze waarop die doeken daar liggen, dat ze wijzen op de opgestane Heere Jezus zelf. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is de levende vorst. En ik zei al, Johannes schrijft het erbij. Want zij wisten, en daar bedoelt hij dan natuurlijk zichzelf mee, maar ook Petrus en ook Maria Magdalena, ze wisten nog de schrift niet dat hij moest opstaan van de doden. Wat is het belangrijk, gemeente, om de schriften te weten, te kennen. Ja, niet alleen dat je veel bijbelkennis hebt, dat is natuurlijk ook belangrijk. Als je geen bijbelkennis hebt, ja, dan weet je ook niet wat er in de schrift staat. En dan kun je er ook geen geestelijk voordeel uit halen. Dus het is belangrijk om de Bijbel te kennen. Maar het is niet alleen nodig natuurlijk om veel bijbelkennis te hebben. Het is ook nodig om de geestelijke kennis van de schrift te ontvangen. Om de Heere Jezus erin te zien. Om de verbanden te zien. En die verbanden zagen de discipelen op dat moment nog niet. En wat Jezus aan de Emmausgangers laat zien, maar later ook aan zijn discipelen laat zien vanuit de schriften. Hij opende de schriften en toen opende hij ook hun verstand, zodat ze zagen dat de Christus moest lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. De weg van de Heere Jezus is de weg van de lijdende knecht des Heren. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Het gaat van kruis naar kroon. En zo zijn ze de betekenis van het kruis en van de opstanding gaan verstaan. Ik denk dat Johannes het op deze manier ook nog bedoelt. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. Dat hij wil zeggen, hoe is het mogelijk dat we dat niet hebben verstaan? Terwijl hij dat gezegd heeft, dat hij zou opstaan uit de doden. Dat we dat niet naast de schriften hebben gelegd. En dat we niet naar de schriften hebben geluisterd. Dat dat juist de weg is van de Messias. Ja, genade maakt ook eerlijk, gemeente. Eerlijk ten opzichte van God en van jezelf. Dat je ook de zonde van je ongeloof beleidt. Dat je het woord van God niet hebt geloofd. Dat je de beloften van het evangelie niet voor betrouwbaar hebt gehouden. Dat je er langsheen hebt geleefd. Paasevangelie laat zien, gemeente, hoe de Heiland er alles aan doet om de zijnen tot het geloof in zijn opstanding te brengen. Zo is de Heere Jezus vanmorgen bezig met u en jou hier in de kerk. Als het in het hart nog donker is. Als het duister is. Als er verdriet is. Als de zekerheid van het geloof weg is misschien. Of misschien heb je die nooit gehad en hunker je ernaar om tot die zekerheid te komen. Dat hij niet alleen opgestaan is uit de doden, maar dat ik het ook zeker mag weten. Hij is voor mij uit de doden opgestaan. En hij is voor mij naar het kruis gegaan. En hij heeft mijn schuld gedragen en mijn zonde heeft hij met God verzoend door zijn eigen sterven. Dan is de Heere Jezus vanmorgen hier in de kerk aanwezig door zijn Heilige Geest om je te laten zien wie hij is vanuit de schriften, opdat je in hem de vastheid en de zekerheid zoudt ontvangen. Bij Johannes beginnen de woorden van de schrift langzaam door te dringen. Hij gaat geloven. Dat is wat de Heere Jezus wil doen, gemeen. Hij wil het ongeloof verdrijven. En hij wil het geloof sterker maken. Hè? Want je kunt natuurlijk van Johannes en ook van Petrus niet zeggen dat het ongelovigen waren. In de zin van dat ze helemaal geen geloof hadden. Ze hadden de Heere Jezus immers al beleden als de Christus. Maar wat kan in het leven van een gelovige er ook nog ongeloof zijn? Of het ongeloof weer toeslaan in je hart? En wat heb je het dan nodig, gemeente, dat je door het evangelie weer opnieuw tot geloof komt en tot versterking van het geloof? Komt, dat geloof toeneemt en dat geloof krachtiger wordt, zodat je volhardt in het geloof. En dat is wat Pasen wil doen, gemeente. Ons zo laten zien wie de opgestane Heere Jezus Christus is, dat onze duisternis langzamerhand verdwijnt uit onze harten. Dat we door de schrift weer zien. Hij is mijn zaligmaker. Hij stond op voor mij uit de doden, opdat ik eeuwig zou leven. En dat ik in een paasloze wereld moed en kracht van hem zou ontvangen. Misschien bent u of ben jij wel met de dood bezig. En denk je bij jezelf, hoe moet ik sterven? Hoe kan ik sterven? Pasen laat zien, hier is de levende Heer Jezus. Die aan hem verbonden is door het geloof. En wie net als Johannes en Petrus en Maria Magdalena tot dat paasgeloof gebracht mogen worden. Dan mag je de zekerheid hebben dat je in je leven, maar straks ook in het uur van je sterven, dat je zijn eigendom bent. En dat hij de dood voor je heeft overwonnen. En dat hij voor je het graf is ingegaan. Opdat je straks ook eeuwig zou leven. Ook wanneer je zou sterven. Want Jezus zegt het toch. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is die gestorven. En in wie in mij, wie leeft en in mij gelooft. Die zal niet sterven tot in der eeuwigheid. Is dat niet een rijk evangelie? Dat je vandaag mag leven. En dat je mag zeggen door het geloof in de Heer Jezus. Ik zal niet sterven tot in eeuwigheid. Ja, ik zal straks wel sterven als Jezus nog niet is teruggekomen. En mijn lichaam zal wel begraven worden. Maar wanneer ik sterf, dan zal ik leven. Eeuwig leven. Want bij mijn sterven gaat mijn ziel direct naar Christus het hoofd. En bij de wederkomst wordt mijn lichaam uit het graf opgewekt. En ik zal leven tot in eeuwigheid. Dat is het perspectief, gemeente, van Paas. In een wereld waarin de dood zo krachtig en zo vol van heerschappij lijkt, vindt u niet. De dood gaat immers door tot alle mensen. De dood stopt niet, ook na Pasen niet. Ook na de opstanding van de Heere Jezus niet. Als je daar alleen naar zou kijken, gemeente, dan zeg je, ja, na de opstanding van de Heere Jezus zijn er geen minder graven gedolven. En is het niet zo dat de dood in die zin al de overwinning lijkt behaald te hebben? Ja, maar dat is slechts schijn. De dood is overwonnen door de Heere Jezus. En wie in hem gelooft, die zal leven. Die leeft tot in eeuwigheid. En juist omdat wij het zo moeilijk soms kunnen geloven. Juist omdat wij ons zo vaak laten leiden door wat wij zien. En de macht van de dood zien. En de macht van de dood misschien ervaren. En in verdriet en in rouw verkeren. Daarom laat hij ons dit evangelie van Pasen verkondigen. Het open graf met de tekenen in het graf. Om te laten zien dat hij het graf heeft overwonnen. En dat hij met majesteit en met eer is opgewekt uit de doden. Om zondaren het leven te geven tot in eeuwigheid. Dat is het evangelie van Pasen, gemeente. Jezus heeft het graf achter zich gelaten. Jezus heeft de dood overwonnen. En het gaat heen. Naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Daar zal geen graf meer zijn. Ik las juist van de week van iemand die schreef. En dat is een beetje denkbeeldig. Die zegt, ja, in het nieuwe Jeruzalem, daar zal één graf te vinden zijn. En dat is de grafsteen waarop staat, de dood is dood. Ik vond het wel een treffende gedachte, gemeen. Straks op die nieuwe aarde, daar is maar één graf, het graf van de dood. De dood is er niet meer. De dood is voor eeuwig dood. Door de dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Voor een ieder die in hem gelooft. Maar dan betekent dat wel dat het erop aankomt voor ons om in hem ook te geloven en aan hem verbonden te zijn. Want wie niet in hem gelooft, die zal het leven niet zien. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Amen.